Leviticus 23. Vers 33. Leviticus 23, vers 33. En de Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten op de 15e dag van deze 7e maand, begint het loofhuttenfeest voor de Heere. 7 dagen lang. Op de eerste dag zal er een heilige samenkomst zijn. Geen alleen slaafse arbeid zult gij verrichten. 7 dagen zult gij de Heere een vuuroffer brengen. Op de 8e dag zult gij een heilige samenkomst hebben en de Heere een vuuroffer brengen. Het is een feest. Geen alleen slaafse arbeid zult gij verrichten. Vers 39. Toch op de 15e dag van de 7e maand, wanneer gij de opbrengst van uw land inzamelt, zult gij 7 dagen het feest des Heeren vieren. Het is het loofhuttenfeest dus. En op de 1e dag zal er rust zijn en op de 8e dag zal er rust zijn. Op de 1e dag zult gij vruchten van sierlijke bomen nemen, takken van palmen en twijgen van loofbomen en van beekwilgen. En gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Heere uw God, 7 dagen lang. Gij zult het als een feest des Heere vieren, 7 dagen in het jaar, een altoos durende inzetting voor uw geslachten. In de 7e maand zult gij het vieren. In loofhutten zult gij wonen 7 dagen. Alle die in Israël geboren zijn, zullen in loofhutten wonen. Opdat uw geslachten weten dat ik de Israëlieten in hutten heb doen wonen, toen ik hen uit het land Egypte leidde. Ik ben de Heere uw God. Zo maakte Mozes de feesttijden des Heeren aan de Israëlieten bekend. Eerst tot zover, straks nog een paar stukjes tekst erbij. Het loofhuttenfeest is het 7e van die gezette hoogtijden. 7 gezette hoogtijden. Dat is een betere vertaling dan feesten. 7 hele bijzondere momenten voor de Heere. Niet in de eerste plaats voor Israël. Natuurlijk moesten zij inhoud geven aan deze gezette hoogtijden. Maar de Heere wilde graag zijn vreugde vinden bij zijn volk. Hij wilde zijn genoegen hebben. Hij wilde feest vieren. Het gaat dus in de allereerste plaats om dat aspect. Die feesten, zo staat in het Nieuwe Testament, zijn een beetje gedevalueerd. En het werden feesten van de Joden. Maar dat is een achteruitgang. Een stukje teloorgang. Feesten van de Heere betekent dat de Heere graag zijn vreugde vond te midden van zijn volk. En je weet hoe daar in Jeruzalem naar gehandeld is. Hoe de Heer Jezus tijdens die feesten weggehoond werd, weggestuurd werd. Daar waren het niet meer feesten van de Heere, maar daar waren het al feesten van de Joden geworden. Waar feitelijk voor de Heere al geen plaats meer was. De Heere heeft dat ingesteld. Aan het begin van het jaar een aantal en aan het eind van de 7e maand ook weer een aantal. We zijn nu toegekomen aan die laatste 3 feesten, waarvan er al 2 aan de orde zijn geweest en het 3e vanavond aan de orde is. En dat zijn die 3 die in de 7e maand gehouden werden. Het bazuingeschal, 1e van de 7e maand. Grote Verzoendag, de 10e van de 7e maand. En Loofhuttenfeest, de 15e van die 7e maand. Voor Israël bedoeld. Maar we hebben al gezien dat ook wij daarin enorme lessen vinden voor vandaag. Hele duidelijke aanwijzingen hoe wij misschien de Heere eer en glorie mogen gaan brengen. Ik hoop ook dat dat gebeurt, dat dat de uitwerking is. Bedoeld voor de gelovigen, alles is voor de gelovigen bedoeld. De hele schrift is niet voor de ongelovigen, is voor de gelovigen. Het is het boek van de Heere waarin hij zijn gedachten meedeelt aan die geestelijk verstand hebben. Geestelijke dingen zijn het die met het geestelijk verstand begrepen moeten worden. In dat geestelijke verstand, de Heilige Geest in jou. Dat komt pas als je gaat geloven in Hem, niet eerder. Je zult dus een moment in je leven moeten kennen dat je de Heer Jezus aanneemt als je heiland en als je verlosser. Ik zeg dit elke avond om het zo duidelijk mogelijk te houden. Ik wil niet graag dat daarover enige twijfel bestaat. Het gaat om de gelovige, om de gelovige die de Heilige Geest ontving en die van Gods wegen daarin en daardoor de capaciteit kreeg om de woorden van de Heere ook te begrijpen. Zonder de Heilige Geest gaat het niet. Ten enenmale ondenkbaar. En ik hoop dat voor iedereen hier dit een heldere kijk is. Dat betekent dus dat we het hebben over geloven. Ik vraag natuurlijk niet naar welke kerk u gaat, maar bij welk gezelschap u hoort. U hoort dan bij dat ene gezelschap waarvan de Heer Jezus het hoofd is en wij de leden zijn. En dan kun je zondags misschien diverse weggetjes gaan betreden, dat zou kunnen. Maar als het om de eeuwigheid gaat, gaan we die ene weg, de weg die de Heer Jezus zelf is. Ik hoop ook dat de techniek meewerkt. Waarschijnlijk wel. De Heere zegent de techniek ook. Co Kreeft zei net iets over groeien in geloof. En er zijn inderdaad enorme aantallen mensen die downloaden en die dat preken vandaan halen. En die ergens in Frankrijk of ergens in Amerika of ergens in China of ergens in Afrika bossen preken, bossen toespraken beluisteren. Alleen of samen met anderen. Heel verschillend. Maar een enorme zegen. Techniek is ook een wonder. Natuurlijk kan de duivel dezelfde technische snufjes gebruiken voor zijn plan en voor zijn doel. Dat doet hij ook. Maar het is ook geweldig dat dat in het plan van de Heere past. Het Loofhuttenfeest. Israël had in loofhutten, in hutten gewoond. Of dat in loofhutten is geweest, ik betwijfel het. Maar er was niet zoveel loof in de woestijn. Palmbomen waren er maar hier en daar een paar bij de oases. Er waren bijvoorbeeld bij Elim, dat is ook een oase waar ze gewoond hebben. Daar waren palmbomen en waterbronnen. Maar er waren ook heel veel plaatsen waar helemaal geen palmbomen waren. En riet en biezen zijn ook in de woestijn nauwelijks te vinden. En toch wil de Heere duidelijk maken dat hij hen beschermde, dat hij hen begeleidde en dat hij bij hen was al die jaren. 40 jaren hebben ze letterlijk onder de schaduw van de Almachtige mogen wonen en hebben ze de zorg van de Heere ervaren. En ze mochten de Heere daarvoor gaan bedanken. Natuurlijk kreeg dat helemaal zijn inhoud in het beloofde land, want daar was de oogst. In de woestijn viel niks te oogsten, maar in het land wel. In het land is de gerstenoogst het begin en is aan het eind toch iets van een druivenoogst te zien en olijvenoogst. Dat zijn de geweldige afsluitende gebeurtenissen geweest. En ze mochten, als ze de oogst ingezameld hadden, een feest gaan vieren. Nooit kwamen ze met lege handen bij de Heere. Ze namen altijd een geschenk mee. Ze gingen de Heere prijzen en danken. En ze gaan ook elkaar iets van de vreugde en iets van de zegen meegeven. Het Loofhuttenfeest komt een aantal keren voor in de schrift. Ik ga dat met jullie langs, om duidelijk te maken wat ik bedoel en ook wat het naar mijn stellige overtuiging is. En misschien wordt het dan helder dat we een heel bijzonder feest voor ons hebben vanavond. Een hele bijzondere gebeurtenis. Ik wil graag eerst met jullie iets uit Nehemia lezen. Nehemia 8. Nehemia 8, Vers 1, toen nu de zevende maand aanbrak, dat is dus die maand waarin die feesten, die laatste drie feesten plaatsvonden. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, kwam het gehele volk als één man bijeen op het plein voor de waterpoort. En men verzocht de schriftgeleerde Ezra het boek van de wet van Mozes, die de Heer aan Israël gegeven had, te halen. Toen bracht de priester Ezra de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen en ieder die het kon begrijpen, op de eerste dag van de zevende maand. En hij las daaruit voor op het plein voor de waterpoort. Van dat het licht werd tot de namiddag. Dus laten we zeggen van 7 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. Samenkomst van 5 uur. Zegt iets over vandaag. Hè? In tegenwoordigheid van de mannen en de vrouwen, van hen die het konden begrijpen. Het gehele volk hoorde aandachtig naar het boek der wet. De schriftgeleerde stond... Ezra stond op een houten verhoging. Dat is de eerste preekstoel in de Bijbel. En waarschijnlijk ook de enige. Maar goed, die is er dus toen toch geweest. Die men voor die gelegenheid gemaakt had. En naast hem staan dan diverse levieten. Vers 6. En Ezra opende het boek ten aanschouwen van het gehele volk. Want hij stond hoger dan het gehele volk. En zodra hij het boek opende, stond het gehele volk op. Ezra loofde de Heere, de grote God, en het gehele volk antwoordde terwijl ze het de handen omhoog hief. Amen. Amen. En ze knielden en bogen zich voor de Heere neer met het gelaat ter aarde. En dan vers 10. En Nehemia, dat is de stadhouder, met de priester, schriftgeleerde Ezra en de levieten die het volk onderricht gaven, zeiden tot het gehele volk: deze dag is voor de Heere uw God heilig, bedrijft geen rouw, weent niet. Want het gehele volk weende toen het de woorden van de wet hoorde. Voort zei hij tot hen: gaat heen, eet lekkernijen en drinkt zoete dranken. Zend aan ieder voor wie niets bereid is een deel. Want deze dag is voor onze Heere heilig, wees dus niet verdrietig. Want de vreugde in de Heere, die is uw toevlucht. Ik zou al door willen lezen, want alles is prachtig wat hier staat. Vers 13, toen ging het volk heen om te eten en te drinken en een deel ervan te zenden en grote vreugde te bedrijven, want ze hadden begrepen wat men hun had bekendgemaakt. En op de tweede dag kwamen de familiehoofden van het gehele volk, de priesters en de levieten bij de schriftgeleerde Ezra bijeen wel om de woorden van de wet te onderzoeken. Toen vonden zij in de wet, die de Heere door de dienst van Mozes gegeven had, geschreven dat de Israëlieten op het feest in de zevende maand in loofhutten zouden wonen, en dat ze een bevel zouden uitvaardigen en laten omroepen in al hun steden en in Jeruzalem van deze inhoud: trekt uit naar het gebergte en brengt het loof van olijfboom, van de olijfwillig, van de mirt, van palmen, van loofbomen, om loofhutten te maken zoals geschreven staat. En het volk trok uit en ze haalden het loof en maakten zich loofhutten, ieder op zijn dak en in hun hoven en in de voorhoven van het huis Gods en op het plein van de waterpoort en op het plein van de Efraïmpoort. De gehele gemeente van hen die uit de ballingschap waren teruggekeerd, maakte loofhutten en woonde in de loofhutten. Zo hadden de Israëlieten niet gedaan sinds de dagen van Jozua, de zoon van Nun, tot op die dag. Er heerste dus zeer grote vreugde. Uit het boek der wet Gods las men elke dag voor, van de eerste tot de laatste dag. Ze vierden 7 dagen feest en op de 8e dag was er een feestelijke vergadering volgens het voorschrift. Ik heb het nu zoveel mogelijk willen lezen om te duiden dat we nu in onze Bijbel een heel bijzonder voorbeeld hebben van het loofhuttenfeest. En ik heb er nog een paar. Maar dit is een hele bijzondere al. Terug uit de ballingschap, ze waren dus een hele tijd in Jeruzalem geweest. De tempel was er geweest, Salomo en zo. En daarna is het niet goed gegaan. De 10 stammen zijn naar het noorden weggevoerd, naar Assyrië. De 2 stammen, wat later in de tijd, naar Babel, Nebukadnezar en zo. En nu is een groot stukje genade gekomen en een klein deel van Israël is teruggekeerd. En ze zijn in Jeruzalem. En dan breekt die zevende maand aan. En ze komen tot de conclusie dat er toch wel iets bijzonders aan de hand is met die zevende maand. En ze vragen aan de priester schriftgeleerde Ezra om iets uit te leggen. Hieruit blijkt dat er in elk geval geen verschil van kleur is tussen Nehemia en Ezra. Ezra heeft dingen die Nehemia niet doet en Nehemia heeft dingen die Ezra niet doet. Ze zijn wel verschillend, maar ze zijn niet verschillend in kleur, in richting. Ezra komt op een soort houten verhoging te staan en gaat het woord van God openen. En ik weet niet hoe vaak met tranen in mijn ogen naar die teksten zit te kijken toen het volk zag dat Ezra de rol opende, want dat ging toen zo, denk ik, dat het volk stond en de Heere zei, de Heere loofde met de woorden amen, amen. Hij had nog geen woord gezegd. Maar ze waren het er mee eens. Bij voorbaat. Dat is al uniek. Een stuk respect voor het woord van God. Een eerbied voor wat de Heere heeft gezegd. Is vandaag bijna zoek. Je moet een discussie loslaten op schepping of evolutie. Ik ga geen oude koeien of nieuwe koeien uit de sloot halen. Maar ik ga je wel zeggen dat de eerbied, het respect voor wat God heeft gezegd, weg is. Alles is bespreekbaar en men vindt dat je dat los moet laten. Dit moet in de groep gegooid en iedereen die heeft daar zijn mening over. En de laagste van het niveau, dat is ongeveer ook de mening van de groep uiteindelijk. We waren heel bang vroeger voor sensitivity training, nu zitten we er middenin. Het is gewoon helemaal in vandaag de dag. Ezra opent het woord van God. En het volk is onder de indruk. En ze wenen, want als de Heere zijn gedachten, als hij zijn eigen wezen, de wet, de 10 woorden, als de Heere in die 10 woorden is de Heere te vinden, duidelijk. Als de Heere zichzelf laat zien, staat het volk op afstand in Exodus 19 en beeft het volk in Exodus 20. En nu, toen die woorden opnieuw klonken, was het volk verdrietig, ze beefden, ze stonden op afstand. Een enorm stuk eerbied voor wie de Heere is. Naarmate wij dichter bij de Heere komen, komt er waarschijnlijk meer afstand. Niet omdat ik u niet vertrouw, of omdat ik niet wil dat u heel dichtbij komt. Ik hoop dat u heel dichtbij bent. Maar naarmate u dichterbij komt, komt er meer afstand. Dat is een hele rare. In Jozua wordt de ark vooruitgestuurd naar de Jordaan, voorbeeldje. En dan zegt de Heere, denk erom, je moet wel op de ark letten, maar er zijn tussen u en de ark een afstand van 2000 ellen, dat is 1000 meter, kilometer. Opdat gij de weg zult weten. Je zou zeggen, blijf zo dicht mogelijk bij die ark, dan verdwaal je niet. Maar juist het omgekeerde gebeurt. Om de weg te weten, moet je afstand houden. De Heere is je buurman niet. Hij wil je vriend zijn. En God, de Heilige Geest, wil in je wonen. Dat wordt dubbel feest dan. En de Heer Jezus zegt, ik wil in je zijn. Christus in u, de hoop van de heerlijkheid. Het is echt uniek. En op hetzelfde moment denk je, Heer, maar u bent de Heilige. U bent degene die verterend vuur is. U bent boven iedereen en alles verheven. Afstand. Eerbied. Maar dan vinden ze in het boek dat ze het Loofhuttenfeest mogen gaan vieren. Dat hebben ze eeuwen niet gedaan. Eerst wel natuurlijk, zo gaat het altijd met voorschriften. Dat gaat een tijdje goed. En daarna loopt het weer wat stroever. En ze vinden dat ze Loofhutten moeten gaan bouwen. En dat hebben ze toen in de tijd van Nehemia ook gedaan. En ze zijn in Loofhutten gaan wonen gedurende 8 dagen. En ze hebben de Heere een bijzondere gebeurtenis gegeven. Een bijzonder feest gevierd. En ze hebben elkaar in de zegen van de Heere mogen zien. En ze hebben van die zegen ook willen meedelen aan anderen. Zend, lekkernijen, zoetigheid. En ook naar anderen. Laat ze meedelen in deze vreugde. Loofhuttenfeest. Ik ben wel eens in Jeruzalem geweest in de tijd van het Loofhuttenfeest. 2 keer. Ik heb 2 keer mijn verbazing gezien dat er nog sommigen zijn die op het balkon van hun appartement een soort plastic zuiltje hebben en daar een paar takken op bijgestoken hebben. Het was meer landbouwplastic dan beekwilg, als ik dat nog even heel scherp mag formuleren. En sommige landbouwplastieken waren zwart van kleur, kennen we ook. Anderen groen en rood, kennen we misschien hier niet zo goed, maar ze zijn er wel. En daar hebben ze dan een hutje van gebouwd. We hebben ook zelf in een loofhut gegeten, een paar keer, een stukje van dat feest meegemaakt, een stukje van de celebration meegemaakt. Maar eigenlijk komt het bij mij over als wat ik vroeger al een keer heb gezegd, met een klant, een Joodse klant, die ik heel graag mocht overigens. En ik zeg, hoe vier jij nu het Loofhuttenfeest? Hij was nog echt actief in de synagoge. En toen zei hij, twee takjes aan de buitenkant van de deur. Dus het lijkt wel kerstdienst. En heel wat christenen, die hebben ook nog twee kersttakjes aan de buitenkant. En dat is het dan ongeveer. Nou, dat is het dan ook ongeveer. Het is bijna voorbij. En als ze in Jeruzalem nog een klein beetje een hutje hebben, sommigen, dan valt dat tegen. Wat wel zichtbaar wordt, is dat ze dus allemaal met een stukje van het Loofhuttenfeest in hun hand lopen. Dat vind ik wel mooi. Dat noemen ze een lulav. En er zit een stukje palmtak in en een paar andere takken in. En die hebben ze dan in de rechterhand. In de linkerhand hebben ze een citroenvrucht. Bijvoorbeeld bij het Loofhuttenfeest. Het moesten dus vruchten zijn en takken zijn. En ze willen eigenlijk aangeven, kijk, het Loofhuttenfeest is voor ons. Kijk maar, ik heb het nog in de hand. Ik heb het nog. Het is een zwak restje. Maar ze hebben het nog. En een stuk vrucht. Want de Heere heeft ons gezegend. De Heere heeft ons buitengewoon rijk gemaakt. Dat is nog wat over is. En op het plein, nu bij de klaagmuur, is dan een gigantische bijeenkomst. Als u daar één keer geweest bent, dan raakt het u diep tot in uw binnenste, tot in je botten, zou je zeggen. Dat ze daar toch heel massaal stil kunnen worden. Dat is uniek in Jeruzalem, dat het stil wordt. Het is ook uniek dat Joden niks meer zeggen, dat weten we wel, hè. En dat ze ook hun handen vasthouden, Vroeger zeiden ze heel naar, als je een Jood het zwijgen wilt opleggen, moet je zijn handen vasthouden. Ze praten ook met hun handen. Maar dan hebben ze hun handen vol. En ze hebben van die gebedskleden. En dan gaan ze hun hele familie mee coveren. En dan wordt de zegen van de hoofdrabbi uitgesproken. En dat is best indrukwekkend, dat is heel indrukwekkend. Er is dus nog iets terug te vinden. Maar dat echt wonen in loofhutten, dat niet. Maar deze dingen wel. Nehemia vertelt ons dat elke dag uit de schrift gelezen werd. Elke dag las Ezra een stuk voor en ging de leviet namens Ezra uitleg geven. En dat zou je eigenlijk even moeten parkeren. Dat is een van de dingen die heel erg essentieel zijn. Elke dag. Het woord van God openen. De overlevering in Israël vertelt ons dat elke dag water uit de Siloambron gehaald wordt en dat wordt uitgestort. En de rabbi vertelt dat om die reden bij het Loofhuttenfeest Jesaja 12 gelezen wordt. Zoekt u het even op met mij, Jesaja 12. Jesaja 12. Vers 1. Gij zult in die dagen zeggen, ik loof u, Heere, omdat gij toornig op mij zijt geweest. Uw toorn heeft zich afgewend en gij vertroost mij. Zie, God is mijn heil, ik vertrouw en vrees niet, want mijn sterkte en mijn psalm is in de Heere, Heere. En hij is mij tot heil geweest. Nu komt het. Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils. Gij zult in die dagen zeggen, loof de Heere, roep zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend, vermeld dat zijn naam verheven is. Psalm denkt de Heere, want hij heeft grootse dingen gedaan. Dit worden bekendgemaakt op de ganse aarde, juicht en jubelt. Inwoners van Sion, want groot in uw midden is de heilige Israël. water scheppen, vers 3, uit de bronnen des heils. Nu zijn er gegarandeerd al onder ons die zeggen, aha, dat bedoelde de Heer Jezus toen hij zei, stromen van levend water. Dat was namelijk op het Loofhuttefeest in Johannes 7, in het Nieuwe Testament. Ook een Loofhuttefeest. En op de grote, de laatste dag van het feest, zei de Heer Jezus, over de Heilige Geest bleek het, stromen van water zullen uit uw binnenste vloeien. Komt hier vandaan. Het was heel gewoon op het Loofhuttefeest. Het is een normale, rituele gebeurtenis. Iedere keer opnieuw stromen van levend water. Nehemia 8 vertelt ons dat in dat Loofhuttefeest, tijdens het Loofhuttefeest, op elke morgen het woord van God werd geopend. De priester, schriftgeleerde, hou ook even dat woord vast als het kan, sprak en vertelde en legde uit en er was grote vreugde. Elke morgen werd er water uit de bron gehaald en uitgestort voor de Heere. Als een teken van de Heere heeft met zijn rivier ons verzorgd tijdens onze woestijntocht. Want dat was het immers, water uit de rots. Levend water heeft hen als een rivier vergezeld. Iedere dag opnieuw was daar een soort waterstroom achter dat volk aan. Een geweldige gebeurtenis. Onbegrijpelijk voor ons, maar het is wel wat de schrift daarvan zegt. Prachtige ding. Nu, ik heb nu al Johannes 7 eventjes geduid. Misschien wil u dat nu met me opslaan. Johannes 7. Johannes 7. Dat gaat over het Loofhuttefeest. Wat de broers, de kinderen van Jozef en Maria, ik zal ze zomaar even duiden, die zeiden, waarom ga je niet op naar Jeruzalem? Want als je nou jezelf wilt bekendmaken, dan moet je dat daar doen. Daar zijn de mensen, daar zijn de mogelijkheden, daar is een platform, zo zouden we dat vandaag zeggen. En hij zegt in vers 6, mijn tijd is nog niet gekomen, maar uw tijd is steeds nabij. U kan de wereld niet haten, maar mij haat ze. Gaat gij, vers 8, op naar het feest? Ik ga niet op naar dit feest, omdat het een feest van de Joden geworden was. Toen zijn broers weggegaan waren, zegt vers 10, is de Heer Jezus ook vertrokken. Hij wist wat hij zou gaan doen. En toen zegt vers 14, dat feest, dat Loofhuttefeest, al op de helft was, ging Jezus op naar de tempel. En dan gaat de Heer Jezus vertellen, dan gaat hij spreken. Vers 30 zegt, ze trachten hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem, want zijn uren was nog niet gekomen. Uit de schade kwamen velen tot geloof, zegt vers 31... En dan 37. En op de laatste, de grote dag van het feest, van het Loofhuttefeest, stond Jezus en riep zeggende, indien iemand dorst, heeft hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dan heb je al een combinatie van waterpoort in Nehemia 8. Ik heb het net niet zo genoemd, maar heel bijzonder dat het daar is. Uitstotten van water elke morgen na het morgenoffer. De Heer Jezus die daarover spreekt, straks nog iets daarover. Dan gaat vers 45 verder, 46 en 45 en 46. De dienaars gingen naar de overpriesters en de fariseeën, die zeiden tot hen, waarom hebt gij hem niet meegebracht? Die waren erop uitgestuurd om hem te arresteren. De dienaars nu antwoorden hun, nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens spreekt. Ik wil daar graag eerst iets over zeggen. Ik geloof, broeders en zusters, dat het Loofhuttefeest een heel bijzonder gebeuren is. En dat hele bijzondere gebeuren van het Loofhuttefeest komt nog terug. Dat zal ik straks met u lezen, maar dat is aantoonbaar. Het is ook niet zomaar dat in de aankondiging van deze serie lezingen het Loofhuttefeest een beetje gekoppeld is aan het duizendjarig vrederijk. Dat staat op de uitnodiging. Er komt een moment dat het Loofhuttefeest in Jeruzalem weer gevierd wordt. Dat is niet alleen nu. Nu is het nog maar heel, heel gering. Maar dat wordt heel massaal. De Bijbel zegt namelijk dat alle volkeren van jaar tot jaar zullen heen trekken om in Jeruzalem het Loofhuttefeest te vieren. Dat staat in Zacharia 14, ik zal het straks met je lezen. Maar wat is nu het kenmerkende dan? Wat is nu het unieke van dat feest? Ik geloof dat het dit is. Er komt een tijd dat alle volkeren zullen zeggen, het heil is uit de Joden. Niet omdat de Joden het zo goed deden, maar omdat de Heer Jezus het zo goed doet en zo goed is. Omdat Hij Jeruzalem gebruikt als uitgangspunt voor zijn spreken, voor zijn handelen en zijn zegen. God heeft het volk Israël uitgekozen. Niet omdat ze talrijker waren, ook niet omdat ze beter waren, maar omdat God ze uitkoos. Zijn genade. Waarom bent u uitgekozen? Waarom bent u wel tot geloof gekomen en de anderen misschien niet? Omdat u beter was? Omdat u vromer was? Omdat God genade was. Het is toch Gods genade geweest? Niet uw verdiensten. Het is toch Gods genade. Uit genade ben je behouden, niet uit jezelf. Het is een geschenk van hem. Maar iedereen zal zeggen, en Israël, ja, maar Israël is ook uitgekozen, niet omdat ze beter waren, maar omdat God in zijn genade dat volk uitkoos. En dat volk zou ervoor zorgen dat de zegenstroom van de Heere naar de aarde zou gaan. In uw geslacht zal het hele aardrijk gezegend worden. Dat zei de Heere tegen Abraham, toen hij begon met Israël. Nou, die zegenstroom is best een klein beetje verstopt geraakt. Sorry, wel een beetje te simpel. Maar dat is gewoon zo, het is gewoon over. Wat betekent dat nu dat het plan van God daarmee in de ijskast is beland, of misschien wel in de prullenmand is gekomen? Nee, dat betekent het helemaal niet. Het betekent dat de Heer zegt, dat plan van mij heb ik me ooit voorgenomen, maar dat ga ik inhoud geven. En ook al heeft het volk Israël nee gezegd tegen de Heer Jezus, toen hij daar kwam om dat volk te redden en te behouden, en ze hem naar het kruis hebben verwezen, dan betekent dat nog niet dat God met zijn plannen stopte. Hij gaat door. En in de toekomst zal het zo zijn dat de Heer Jezus daar in Jeruzalem, er gaat een geweldige nare tijd aan vooraf van grote narigheid en druk en ellende en oorlog, straks nog iets. Maar hij komt daar in Jeruzalem. En hij zal daar staan in Jeruzalem als de banier van de natiën. En Israël is de bodem waarbinnen hij staat. Daarom heeft de duivel zo'n hekel aan Israël. Dat is de reden. Niet omdat ze politiek zo anders zijn of op een andere vorm van neus hebben, weet ik veel wat je allemaal kunt bedenken. Maar omdat het plan van God daarmee gekoppeld is. Daar ligt de haat. Daarom moet Jeruzalem van de kaart. Daarom is de Tempelberg in de handen van anderen. Daarom moet de heilige plaats verontreinigd worden. Daarom is alle aandacht verlegd van Israël naar de mensen. Van de Heer Jezus naar de mens. En de prediking van vandaag, zelfs in christelijke kringen, gaat steeds meer over onszelf en over wat wij hebben, moeten krijgen of zullen krijgen, maar steeds minder over wie de Heer Jezus is. Steeds minder. Maar dan komt de tijd dat de Heer Jezus daar in Jeruzalem zal staan. En dat hij daar als de schriftgeleerde, de priester schriftgeleerde, ik probeerde zo pas te zeggen, parkeer even die uitdrukking priester schriftgeleerde van Ezra. De hoge priester, ik heb er al met u over gepraat. Joel 2:23 zegt dat de Heere God de leraar ter gerechtigheid zal gaan geven. Nicodemus was echt degene die in Johannes 3 zei, u bent de leraar van God gekomen. Was de enige die dit doorhad. De rest had het nooit doorgehad, nooit. En de Heer Jezus noemt Nicodemus, u bent de leraar van Israël. Maar Nicodemus zegt tegen hem, u bent de leraar van God. Dat is heel mooi. Heel, maar die leraar van God zou komen, volgens Joel 2:23. En de priester schriftgeleerde zal daar zijn. En die zal elke morgen dat woord openen. Nou, Ik wil die lezing graag meemaken. Even, met alle eerbied. Als ik kan downloaden, dan zal ik het. Ik ben in de hemel. Ik weet niet of ik het dan nodig heb om te downloaden. Maar ik zal het mee willen maken. Ik wil horen wat hij zegt. Elke morgen wekt hij mij het oor. Elke morgen opent de schriftgeleerde, de priester, het woord van God. Elke morgen zijn daar de stromen van verkwikking. Stromen van blijdschap. Geweldige zegen. Het is nog Hüttefeest. En elke keer gaan ook deputaatschappen van Nederland en België en Duitsland en Frankrijk vanuit Europa naar Jeruzalem om het Loofhuttefeest daar mee te maken. Ja, dat wordt pas een echt Loofhuttefeest. Dan zullen ze inderdaad zeggen, we hebben inderdaad onder de zorg, onder de bijzondere paraplu van de Heere geleefd. Hij heeft zijn hand boven ons gehouden. En als dat niet was gebeurd, waren we verbrand. En als dat niet was gebeurd, waren we omgekomen. Het zijn de gunstbewijzen des Heeren dat we niet omgekomen zijn. Al die dingen zullen ze zeggen. Een geweldig moment dat ze daar in Jeruzalem hem zullen zien. En ik denk dat ze elkaar een por geven. Nooit heeft een mens gesproken als deze mens. Dat zeiden de dienaren die uitgestuurd werden om hem te arresteren, om hem mee te nemen. Maar ze zeggen, nou wat we daar gehoord hebben, nog nooit een preek gehoord zo schitterend, zo geweldig, zo mooi. Dit was pas echt uit de hemel. De priester schriftgeleerd. Nooit heeft een mens gesproken als deze mens. Ik ga nog een stapje verder. Misschien wilt u met me meegaan naar Openbaring 7. Openbaring 7. Het is dat hele bijzondere hoofdstuk waar de 144.000 verzegelden uit Israël worden geduid. Vers 4 en verder. Maar dan komt vers 9, Openbaring 7 vers 9. Daarna zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon uit alle volken en stammen en naties en talen stonden voor de troon en voor het lam. Bekleed met witte gewaden, let u op, en met palmtakken in hun handen, zal ik het gewoon zeggen met de termen van vandaag. Met een loelaf in hun handen. Ja, dat is echt. Dat staat hier. En ze riepen met luide stemmen, zeiden, de zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is en van het lam. Nou, engelen rondom de troon, de oudsten, vier levende wezens, wierpen zich op hun aangezicht voor de troon en aanbaden God, zeggende, amen, de lof, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de macht, de sterkte, zijn onze God, tot in alle eeuwigheid. Waar komen ze vandaan? Vraagt een van die oudsten. Wie zijn deze die bekleed zijn met witte gewaden en van waar zijn zij gekomen? Meneer, gij weet het, zegt Johannes. Hij wist het niet. Deze zijn het, die komen uit de grote verdrukking en ze hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn ze voor de troon van God en ze vereren hem dag en nacht in zijn tempel en hij die op de troon gezeten is zal zijn tent over hen uitspreiden, loofhut, zijn tent over hen uitspreiden. Ze zullen niet meer hongeren, niet meer dorsten, ook zal de zon op hen niet vallen, nog enige hitte, want het lam dat in het midden van de troon is zal hen weiden en hen voeren naar de waterbronnen des levens. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Het Loofhuttefeest in de hemel. Het wordt in de hemel gezien. Maar het is een uiting van wat zich op aarde gaat voordoen. Als de Heer Jezus daar is. Hij zal zijn tent. Dus afgezien van de bezoekers uit Europa. Één keer per jaar komen ze er naartoe. Maar deze zijn er permanent. Deze blijven daar. En hij zal zijn tent over hen uitbreiden. En ze zullen dat continu zeggen. Met palmtakken in hun handen. We hebben het allemaal te danken aan hem die op de troon zit. Het lam. Allemaal. Een en al lofprijzing. Voor wat daar op het kruis van Golgotha is gebeurd. Oudsten vallen neer en aanbidden. Engelen prijzen. De levende wezen, de cherubijnen, kunnen niet anders dan meedoen in die lofprijzen. Witte gewaden. Gevoerd naar de waterbronnen des levens. Elke morgen zal de water worden uitgegoten. Elke morgen is daar de leraar der gerechtigheid. Elke morgen is daar dat onbeschrijfelijk mooie. Nooit heeft iemand gesproken als hij. Een geweldig moment. Dat ze hem zullen zien. Onder zijn vleugels zullen zijn. Onder zijn tent zullen schuilen. En geen last meer zullen hebben van welke verdrukking ook. Waar komen die vandaan? Ja, uit de grote verdrukking. Zijn wij dat? Nee, dat bent u niet. Als de grote verdrukking begint, bent u al in de hemel. Het is maar dat u het weet. Ik hoop dat u het in uw hart hebt. Dat u dat ook beseft. Want u bent dan niet hier. U bent in de troon. En u hoort bij die oudsten die neervallen voor diezelfde die straks op aarde alles zal zijn. Van wie men zegt, nooit heeft iemand gesproken als hij. En u bent in de hemel. En u roept elkaar. En u zegt tegen mij, ik ben het met hem eens. Daar ook, ik ook. Ik ben het ermee eens. Nooit heeft iemand gesproken als hij. Dat gaat dan gebeuren. Een geweldige feestelijke bijeenkomst. Elke dag. Ziet u dat langzaam maar zeker duidelijk wordt wat de inhoud van het Loofhuttenfeest is? Ik hoop dat dat wordt. Ik ga nu nog tot slot, dat is niet helemaal afgelopen, maar wat de schriftlezing betreft, Zacharia 14 met u lezen. Zacharia 14. Bijna aan het eind van het Oude Testament. Eén laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Zacharia 14. Vers 8. Dan zullen te 10 dagen levende wateren uit Jeruzalem. Alweer? Ja. Alweer levende wateren uit Jeruzalem vlieten, de helft daarvan naar de oostelijke, de helft naar de westelijke zee in de zomer. Zowel als in de winter zal dat geschieden en de Heere zal koning worden over de gehele aarde. Te die dagen zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Nou, en dat gaat dan helemaal door. Ik ga verder lezen bij vers 16. Allen die zijn overgebleven van al de volken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heen trekken om zich neer te buigen voor de koning, de Heere der Heerscharen en het Loofhuttenfeest te vieren. Vers 18. Dan zal toch de plaag komen waarmee de Heere de volken zal treffen die niet heen trekken om het Loofhuttenfeest te vieren. In die tijd, zegt vers 20, zal op de bellen van de paarden staan de Heere heilig en de potten in het huis des Heeren zullen zijn als de springbekkens voor het altaar. Ja, alle potten in Jeruzalem en Juda zullen de Heere der Heerscharen heilig zijn, zodat alle offeraars kunnen komen en die gebruiken om daarin te koken. En er zal te 10 dagen geen Kanaaniet meer zijn in het huis van de Heere der Heerscharen. Loofhuttenfeest in Jeruzalem. Dat betekent dat er een moment gaat komen dat het feest echt daar plaats zal vinden. De Heere is daar. En hij spreekt, de leraar ter gerechtigheid waar Joël zo prachtig van sprak. Die is er dan, de priester schriftgeleerd. Priester, naar de ordening van Melchizedek, zo zegt de Bijbel dat. In die tijd, met brood en wijn komt hij. Hij komt ons tegemoet. Hij komt hen tegemoet. U kunt het allemaal op een rijtje zetten. Maar al met al heb ik door de teksten die we samen lazen, Nehemia 8, Jesaja 12, Johannes 7, Openbaring 7 en nu Zacharia 14, verklaart wat het Loofhuttenfeest is. Dat is dat de Heere er is en dat alle eer naar hem gaat. En dat we alleen maar kunnen zeggen, Heere, u was er, u bent er en u zult er zijn. U bent de enige en alle lofuitingen zijn voor u. Als hij daar spreekt, is de leraar ter gerechtigheid en de waterstromen vloeien, de verkwikking is er, dan zullen we niet anders kunnen dan hem prijzen. Openbaring 7, Zacharia 14, Nehemia 8, we kunnen niet anders dan neervallen, we kunnen niet anders dan aanbidden, we kunnen niet anders dan hem alle lof geven. Hij heeft het gedaan. Lieve mensen, alle zegen, welke ook, is te danken aan hem. Hij is de bron. Er is geen zegen buiten hem. De duivel is alleen maar een bron van ellende. En alle ellende die vandaag zichtbaar wordt, ruikbaar is, komt bij hem vandaan. Zegen hoort bij de Heer Jezus. En als hij regeert, als hij er is, als de priesterkoning, als de priester schriftgeleerde, als degene die zulke dingen zegt zoals nog nooit eerder gezegd zijn, als hij daar is en hij schittert en hij al, dan is daar een zegenstroom. Dan is het 1000 jaren rijk aangebroken. Ieder woont onder zijn eigen vijgenboom en onder zijn eigen vijgenboom. En de ploegscharen, de zwaarden zijn ploegscharen. En de speren zijn snoeimessen. Er is geen oorlog meer. Alles is over. Het is vrede en zegen. Geen hongersnood. Geen hitte. Geen probleem. Geen plaag meer. Aan wie is dat allemaal te danken? Aan de Heer Jezus. Het Trompettenfeest was vroeger het feest waarin Israël tegen de Heer zei: u was er altijd voor ons. Soms zouden sommigen gezegd hebben: ja, maar toen en toen was u er toen even niet. Toen iets gebeurde, iets naars of iets heftigs. Maar u was er altijd, Heer. En zo is het nu nog. En als je nu deze dingen op een rij zet en je vraagt je af: in hoeverre hebben wij dat Loofhuttenfeest dan nog te vieren? En dan ga ik je A zeggen. Je hebt alles te danken aan de Heer Jezus. Ik begrijp nu een beetje wat Paulus bedoelde. Dank God in alles. Ook als het wat moeilijk gaat, als het wat zwaar is. Wat zwaar, soms loeizwaar is. Als er misschien verdrietige dingen zijn, dat je afscheid moet nemen van geliefden. Misschien diep en diep in de zorgen zit om kinderen of kleinkinderen. En toch, Heere, u bent het. U bent de bron van zegen die in het heiligdom ontspringt. Er is geen andere bron dan u, Heer Jezus. U bent die priester, schriftgeleerde. U bent het die woorden spreekt zoals niemand spreken kan. U bent het die met uw verkwikkende stromen komt. Stromen van levend water. U bent het die de inhoud is van alle lofzegging en alle dank straks. En de erkenning voor u komt. De hele wereld zal erkennen dat er geen andere bron van zegen is dan u, Heer Jezus. Dat is de reden waarom ze van jaar tot jaar vanuit Amsterdam, vanuit Den Haag, vanuit Brussel, vanuit Parijs naar Jeruzalem gaan om het Loofhuttenfeest daar te vieren. Ze zullen erkennen dat hij de enige is. Is geen andere bron. Niet Europa. Niet Washington. Niet Peking. Niet Moskou. Jeruzalem? Nee, hij in Jeruzalem. Dat is een beetje nuance. Maar ik hoop dat dat helder is. Het is niet de Jood zelf, maar de Heer Jezus. En als er dan 10 mensen in die tijd, volgens Zacharia 8, de slip van 1 Judese man vastgrijpen, dan zeggen ze: we gaan met u, want we hebben gehoord dat de Heere met u is, precies. Het gaat niet om die Joodse man. Het gaat om het feit dat de Heere met Jeruzalem en in Jeruzalem is. En als u dat op een rijtje zet, dan zeg ik: ja, maar dan wordt het tijd dat we vandaag het Loofhuttenfeest gaan vieren. Hoe doen we dat? Nou, ik probeerde al eerder in deze serie te zeggen: eigenlijk zouden we al die feesten, al die 7 feesten, elke dag, zeker elke zondag, moeten vieren. Je kunt er niet anders. Wie heeft woorden voor u? Wie zal de schrift openen? Wie heeft verkwikkende stromen? Wie spreekt als niemand anders? Wie is het die zegen brengt? U hebt alles aan de Heer Jezus te danken. Dan wordt het hoog tijd dat u hem daarvoor bedankt. Dat de hele wereld uiteindelijk in Jeruzalem de Heer gaat bedanken. Ja, dat is nu nog heel ver weg. Want ze zijn nu zover dat ze zeggen: ze moeten maar van de kaart gepoetst. Ze moeten maar de Middellandse Zee in. Zover zijn ze nu. Maar dat verandert. Dat zal veranderen. Hoe de vijand ook tekeer gaat, dit geweldige plan van hem blijft over. Wat een tijd zal het zijn voor de Heer Jezus. Als het Loofhuttenfeest straks gevierd wordt. Als het 7e feest inderdaad inhoud krijgt. Met een hele merkwaardige 8e dag. Alle feesten zijn wel meer feesten van 7 dagen, maar dit was de enige feest met een 8e dag. Alsof er een soort nieuw begin aan vast zit. Alsof er een stuk eeuwigheid aan vastgeknoopt wordt. Alsof er een nieuwe periode aan vast zit. Een 8e dag zit aan dat 7e feest vast. Inhoud van het 7e feest is de Heer Jezus. Ik wilde dat zo graag een beetje schetsen. Misschien is het een beetje te veel door de verschillende teksten. Maar als u het op een rij zet en u bestelt misschien toch dat cd'tje, dan zult u ontdekken dat als u de kenmerken, de dingen van Nehemia en van Zacharia en van Openbaring 7 en van Johannes 7 verbindt met Leviticus 23, dan zegt u, aha, dat is het dus. En als ik dat nu voor mezelf ken en geniet in mijn hart, dan ben ik geneigd om, dit is een dag van blijde boodschap. Dit is feest, dit is genieten. Ik hoorde mensen zeggen, die gingen naar een bepaalde bijbelstudie, we gaan weer taartjes eten. Soms, u bent misschien van Sonja en u mag geen taartjes. Maar anderen zijn niet van Sonja en die eten wel eens zo'n ding. Maar ik bedoel er dit mee, dat is genieten. Maar van wie geniet je dan? Zend lekker mee. Eet lekker mee. Ga maar taartjes eten. Ga maar genieten van de Heer Jezus. En zeg maar, dit is aangenaam. Dit is precies wat we zo graag zouden willen. Heer Jezus, we willen u zien, we willen u horen. We willen van u genieten en we willen u lof prijzen. Dan komt u misschien wel zover dat u een klein bosje in uw rechterhand hebt. Met een palmtak en wat andere takjes daaromheen, een lulaf. En in uw rechterhand, in uw linkerhand misschien een citrusvrucht of een citroenvrucht. En zegt u, Heer Jezus, u bent het. Kijk maar, u bent. U bent er altijd. En de zegen, de vrucht, de geweldige rijkdom van u. Ik heb mijn handen vol aan u, want u bent mijn alles geworden. Dan sta je voor hem. En dan kun je niet anders dan je buigen. En ik hoop dat je dat doet vanavond. Voor hem buigen en hem eren. Hij is het. Vader, ik wil u danken voor uw zoon, de Heer Jezus. Voor wie hij is. Voor wat hij deed. Voor wie hij zijn zal in de toekomst. Het is misschien best veel. Zeker als we voor het eerst in zo'n avond terechtkomen. We willen u vragen om een hele duidelijke werking van uw Heilige Geest in ons hart, in ons denken. Want u wilt door uw geest doorwerken. En dit ook in onze harten brengen. En ons een plek. En dit een plek geven in ons denken. En in onze lofprijzing. In ons verlangen ook. We zouden zo graag de leraar ter gerechtigheid willen horen. We zouden die stromen van levend water wel willen proeven. En dat kan. Want het is door de Heilige Geest mogelijk. In het Oude Testament was het letterlijk water. In het Nieuwe Testament zegt de Heer Jezus. Dit is de Heilige Geest die in je komt. En die in je werkt. Die misschien in je wel een bron laat ontspringen. Van zegenstromen ook voor anderen. Zend lekkernijen. Eet lekkernijen. We zouden wel graag deze zoetigheid vast willen houden. We weten ook dat er zorg is, dat er spanning is, dat er verdriet is. Maar ook daarin bent u. U laat ons niet alleen. Zoals u Israël niet in de woestijn verliet, maar bij hen bleef. Zo blijft u ook bij ons. En zoals Israël in de loop van de eeuwen in de woestijn van de volkeren is terechtgekomen. Maar u blijft bij hen. U zoekt ze op zelfs. En u brengt ze terug. Dank u wel. Voor wie u bent, voor Israël. Voor wie u bent. Voor Nederland. Ze zien het niet. En daarom bidden we dat wij misschien iets van die zoetigheid, iets van die lekkernijen zullen zenden. Maar wij zien soms op die mensen die alleen maar de taarten voor zichzelf houden en ze bijna allemaal verorberen en er niets overlaten voor een ander. We willen nu zo bidden dat de taal van het Loofhuttefeest ons gaat aanspreken en we misschien iets gaan begrijpen van uw bedoeling met ons. Te midden van het Loofhuttefeest. We prijzen u. Amen.